dichtbij bent gekomen. We moeten er echt niet aan denken dat u op afstand was gebleven. Dank u wel, Heere God, dat u de afstand die niemand kon overbruggen, dat u die wel overbrugd hebt. En dat u mens geworden bent. Dat u gekomen bent om ons het licht te brengen, het leven. U geeft ons weer hoop. Dank u wel, Vader in de hemel, dat wij vandaag het feest van de hoop mogen vieren. Het feest dat zo wereldomvattend is. Het feest dat ook voor de hele wereld geldt. Het is uw aanbod van leven voor heel deze wereld. Zoals we net zongen, een wereld vol met schuld. Heer God, dank u wel dat er een oplossing is. En dat er uitzicht is. Als we geen uitzicht zouden hebben op u, wat zou het dan een ontzettend zielige kerst zijn voor ons? Dan was er waarschijnlijk ook helemaal geen kerst. Misschien wel een ander feest. En dan moesten we het doen met onze eigen gevoelens en onze moeite. Onze eenzaamheid, onze pijn. Maar God dank, Heer, u hebt leven gegeven. Dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u die weg van de vernedering bent gegaan. Dat u een mens bent geworden, een kwetsbaar kind. En dat u opgroeide tot een kwetsbare man. Zo anders. Dank u wel. En nu bidden we u dat we vandaag, als we dit kerstfeest vieren, het echt mogen zien. En misschien voor het eerst, en misschien vieren we dit wel voor de 80ste keer vandaag, of nog vaker. En dan toch, Heer, dan vragen we u, breng ons in verwondering. En breng ons tot aanbidding. Want u bent het waard. U bent de koning der koningen en de Heere der heren. U alleen bent waardig om onze lof en onze eer te ontvangen. Heere God, zo zien we uit naar een gezegend kerstfeest. En dat bidden we in de naam van uw Zoon die mens werd. Amen. Thank you.
Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. spirituele en passende bekend vinden dat hij goed gewikkeld in de voeten wordt. En plotseling roept de zich bij de engel het grote hemels leger dat God vrees mag worden. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hen over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hen was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Voordat ik wat ga vertellen, moet ik eerst even zeggen dat jullie er wel schitterend uitzien, zeg. Mooi, hè? Al mooi verkleed en een mooi decor gemaakt. Hartstikke goed. Ga je straks weer wat zingen voor ons? Ja? Oké. Nou ga ik even wat vertellen. Wat is dat toch met kerstfeest? Hoe komt het nou dat het al zo lang en op zoveel plaatsen in de wereld gevierd werd en wordt? In het ene land uitbundig. En mensen gaan massaal naar de kerk. Ik las dat in Nederland, maar dat was een bericht voordat het ging ijzelen, dat er in Nederland 3,4 miljoen mensen naar de kerk gaan met kerst. Dat is heel veel hoor. Dat halen we normaal in een maand volgens mij nog niet. Maar het is hartstikke goed toch? Mooi dat de kerken open zijn. In andere landen is het veel bescheidener. En als je in Noord-Korea woont en je bent christen, nou, als je geluk hebt, dan kun je misschien nog ergens anders een gezin vinden waar je samen kerst mee kan vieren. Maar anders moet je het in je eigen gezin doen. Het is te gevaarlijk om daar samen openlijk kerstfeest te vieren. Maar hoe dan ook en waar dan ook. Bijna overal is kerst het feest van het jaar. Zelfs zo heb ik wel eens ergens gelezen dat oorlogen op eerste kerstdag een dag stil worden gelegd. Moet je je voorstellen. Dat soldaten die elkaars vijanden zijn, jongens, Die stoppen gewoon een dag met vechten om kerst te vieren. Maar dan, de dag daarna gaan ze wel weer vechten. Dat is dan wel weer heel gek eigenlijk. Maar zo belangrijk is kerstfeest, hè? En hoe komt het nou dat de commercie de kerst al lang geleden met succes omarmd heeft? En dat veel winkels hun hoogste omzet halen in deze tijd van het jaar. En dat terwijl 51% van de Nederlanders, als je vraagt wat is kerst, niet als eerste aan Jezus denkt. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat niemand zonder hoop kan. En kerst is het feest van de hoop. En of je nou hoopt op cadeautjes, of gezellige dagen met familie en vrienden, of je hoopt op een witte kerst, maar je hoopt allemaal wel iets. Maar daaronder, hè, daar zit nog iets veel diepers. Hopen wij niet allemaal op vrede, zoals we hier zitten? En misschien zeggen we dat niet hardop, want ja, vrede, dat is zo'n cliché geworden, dat durf je toch niet meer te zeggen. Maar ergens stiekem van binnen, diep van binnen, hoop je toch dat het een keer echt vrede wordt. En dan verwacht je dat toch eigenlijk. Je hoopt het tegen beter weten in, want wie gelooft er nog echt in? We hebben net de meest bloedige eeuw van de geschiedenis achter de rug. En die vrede waarover de engelen zongen, die is toch nooit gekomen? Nee, die vrede is inderdaad niet gekomen. Er is nog iets waarop wij hopen en wat wij nodig hebben. En met name daarop speelt de commercie heel goed in, vind ik. Wij hopen niet alleen op vrede, maar we hopen ook op liefde. En we hopen op geluk. We hebben relaties nodig. We hebben mensen nodig. Want God heeft ons gemaakt als, als mensen die in relatie staan tot andere mensen. Gekend worden en genieten van elkaars gezelschap. Genieten van gezelligheid, van liefde, van warmte. Van spelletjes doen, van samen naar de kerk gaan. Misschien is dat ook wel de reden waarom kerst voor heel veel mensen moeilijk is. Want als je dat moet missen, en als je mensen moet missen, dan kan kerst ook heel zwaar zijn. Juist omdat je allemaal voelt, of je nou christen bent of niet, je voelt wel, kerst is een bijzonder feest. En je hoopt. Je hoopt van alles met kerst. Je hoopt misschien dat die jongen of dat meisje waar je verliefd op bent, dat die nu met kerst tegen jou gaat zeggen, ja, ik ben ook gek op jou. En dat je een super romantische kerst hebt. Of je hoopt dat familieleden die ruzie hebben, dat die zich met elkaar verzoenen met kerst. Of vrienden die ruzie hebben. Dus denk nou niet dat ik nu heel zuur ga oproepen om al die dingen die bij kerst gekomen zijn, om die maar weg te doen. Nee, want dat ga ik lekker niet doen. Want er zijn veel ergere dingen om te doen dan om met kerst het gezellig te hebben en goed te hebben. En onder al die kerstopsmuk, daar ligt voor heel veel mensen, misschien wel voor ons allemaal, de hoop op iets beters. En die hoop, die moeten wij als kerk niet willen verstoren, door zuur te zijn. Nee, die hoop, die kunnen wij juist voeden. Wij kunnen een basis leggen onder die hoop. En daarom wil ik met je kijken naar één verkleinwoordje. Want het liedje ging net over allemaal kleine woordjes, hè? Sterretjes en stalletjes. En wat was er nog meer? Weet je nog? Weet je nog meer van die woordjes? Nou, dat is eng als ik dat zo vraag. Hè? Ja. Het ging over allemaal hele kleine woordjes. Maar er is één klein woordje. En dat is wel terecht. En dat is het kindje. Het kindje dat ligt in een kribbe. Want waar hij nou ook in gelegen heeft. En wat voor bak het ook was. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd allemaal niet zo spannend. Maar één ding, het was wel een kindje. Op hem was dat verkleinwoordje wel van toepassing. Herdertjes, nou, dat is niet echt van toepassing op grote stoere mannen die als het nodig is gewoon een leeuw wegjagen bij die schapen vandaan. Hè? Nou, dat zijn geen herdertjes hoor, dat zijn echt herders. En engeltjes, nou weet je, in de Bijbel als mensen een engel tegenkomen, dan schrikken ze zich meestal 3 slagen in de ronde. En als het zo'n heel klein engeltje zou zijn met zo'n klein lief harpje, nou daar schrik je niet van. Dus herdertjes, nee. En engeltjes, nee, ook niet. Maar dat kindje, dat is echt een kindje. Hulpeloos, machteloos, kwetsbaar en breekbaar. Het is niet afkomstig van rijke ouders. Het is niet afkomstig van ouders met een gewaardeerde positie in de maatschappij. Het wordt niet onder ideale omstandigheden geboren. En het is niet, ja, wat is haar eigenlijk allemaal niet op dat moment? Zoals hij daar ligt, als baby, is hij vooral van alles niet. Maar hij is wel Gods antwoord. Hij is wel Gods antwoord op onze onmacht, op onze schuld. Onze trots, onze opstandigheid tegenover God. Dit kindje is Gods antwoord op ons zondige verlangen om onafhankelijk te zijn en net als God te willen zijn. En ik blijf me altijd, en ik heb al heel wat keren kerst gevierd, maar ik blijf me altijd weer verbazen erover dat God het op deze manier heeft gedaan. Wij zouden samen zoveel manieren kunnen bedenken om deze wereld te redden. Ik noem er een paar. Dan dacht ik van nou, als God nou heel spectaculair had ingegrepen en hij had een heel groot verschijnsel gegeven in de natuur. Maar ja, zouden we dan echt geloven dat hij daarachter zat? Of als God nou het kwaad in de wereld uit wil roeien, dan komt hij toch gewoon met zijn engelen naar de aarde en dan voert hij toch oorlog tegen het kwaad? Ja, maar als ik daarover na ga denken, tegen wie moet hij dan vechten en tegen wie niet? Want het kwaad in de wereld, dat is lekker veilig om te zeggen. Maar hoe zit het met het kwaad in ons, in mij? Dus tegen wie zou God dan moeten vechten? Of hij had toch ook een keizer kunnen bekeren een Romeinse keizer. En dan had hij via dat keizerrijk, had hij zijn boodschap door heel de wereld kunnen brengen. Of eigenlijk nog beter, God had zelf naar beneden moeten komen. God had zelf van de hemel naar de aarde moeten komen om in te grijpen. Maar God is naar de aarde gekomen. God heeft ingegrepen. Hij heeft zichzelf laten zien aan ons. Alleen niet zoals wij dat willen en dachten dat hij het zou doen. Niet met vertoon van militaire en goddelijke macht. Maar door een kwetsbaar kind te worden. Zo kwetsbaar dat hij moest worden meegenomen door zijn ouders op de vlucht voor een koning die hem wilde doden. Zo kwetsbaar dat wij dachten, dit kan God niet zijn, dat kan niet. Zo zou God het toch nooit doen. Het past toch niet bij zo'n grote God om zich te vernederen en mens te worden. Ja, wel dus. God is onnavolgbaar. Zoals altijd, zou ik zeggen. God is onnavolgbaar. En hij deed het. God deed het uit liefde voor jou en voor jou en voor mij. Liefde zo groot en zo allesomvattend, dat God zijn zoon aan die vernedering bloot wilde stellen. Jezus Christus was bereid om al zijn hemelse heerlijkheid af te leggen en een mens te worden. En hij zegt, iemand anders in de Bijbel, in de Filippenzenbrief, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf. En hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom, omdat hij dat deed, heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, dat is nog eens ere zijn God, dat we straks aan het einde van de dienst gaan zingen. Door die weg te gaan, heeft Jezus het hart van God laten zien. En hij heeft zijn eigen hart laten zien. Het vaderhart van God, dat het niet kan verdragen dat zijn mensen bij hem weggelopen zijn. Het vaderhart van God, dat het niet kan verdragen om al dat lijden te zien. En al die oorlogen en al die honger. Het vaderhart van God, dat besloot om af te dalen. En zelf op zoek te gaan naar zijn verloren kinderen. En zo is het kleine, kwetsbare kindje in de voederbak de bron van onze hoop geworden. En door Jezus weten we dat God ons op het oog heeft en in zijn hart heeft. Hij had en hij heeft er alles, maar dan ook alles voor over. Om dat aan ons duidelijk te maken en ons weer een nieuw leven aan te bieden. Het is alleen door Jezus dat wij vandaag het feest van de hoop vieren. Door Jezus weten wij wat echte liefde is. En weten wij wie God is. God is liefde. God geeft hoop en leven. En de belofte van een nieuwe stralende toekomst. Met echte vrede en echte hoop. Nou, dat is wat de herders te horen kregen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias. De Heer. Het kind van de hoop.
Thank you. tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij liet alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samenkomen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, antwoordden ze hem, want zo staat geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die voor mij, mijn volk Israël, zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hem weten waar de ster voor het eerst zichtbaar was geworden. En vervolgens stuurde hij hen naar Bethlehem en zei, stel nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun gezegd had, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat het bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook, mirre. Nadat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Net zoals de manier waarop God ingreep wonderlijk was, zo zijn ook de mensen wonderlijk die bij Jezus op bezoek komen. En God is ook hierin onnavolgbaar. Hij laat de herders als eerste weten dat de Messias geboren is. Niet de leiders van het volk. Niet de schriftgeleerden en de fariseeën. Niet de top van de kerk, zou je kunnen zeggen. Niet het hof van Herodes, nee, die zeker niet. En niet het hof van de keizer. Maar deze ruwe mannen die in de samenleving niet in aanzien stonden. Er zijn zelfs aanwijzingen, heb ik gelezen, dat herders in die tijd niet eens mochten getuigen in een rechtszaak. Zo onbetrouwbaar vond mensen. Maar God kiest ze wel uit als getuigen. Wat zou er door ze heen zijn gegaan die nacht? Zit je dan net lekker in het veld met je maten? Beetje te vervelen, want ik weet niet of je wel eens wacht gelopen hebt. Nou, ik wel, dat is echt heel saai. En zeker in de nacht, want dan worden je ogen zwaar. Nou ja, dan ga je misschien een spelletje doen. En misschien had iemand wel stiekem een flesje wijn bij zich. Want ja, je moet wat als het koud is, 's nachts. En af en toe een rondje lopen en een beetje stoere verhalen vertellen aan elkaar. En een beetje op die schapen letten. En dan ineens een engel, een hele grote engel, en een licht zo mooi en zo groot. Nou, dan wil je wel schrikken hoor, dan wil je wel schrikken. Want de verschijning van een engel, dat dacht men in die tijd, als je een engel zag, nou dan was je einde gekomen. Maar deze engel, die brengt geen einde, deze engel kondigt een nieuw begin aan. Goed nieuws, jullie redder is geboren. En ze gaan direct op weg om het kind te zien. Het is eigenlijk heel bijzonder dat die engel, die zegt, dit is het teken. Jullie zullen het kind vinden, gewikkeld in een doek en het ligt in een voederbak. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo bijzonder. Want een doek, ja, dat deed men eigenlijk altijd wel bij een baby. Die wikkelde je in een doek. Wat is daar nou bijzonder aan? En een voederbak, ja, dat vinden wij eigenlijk wel een beetje raar. Maar ja, als er echt geen plek is in zo'n dorp en je hebt daar een bak liggen en je kan met een paar zachte doeken daar een soort wiegje van maken. Nou ja, waarom niet? Nee, zegt die engel, het teken is dus eigenlijk gewoon dat kindje zelf. Het is niet iets heel bijzonders waarvan je meteen weet, oh ja, dit is de Zoon van God. Nee, alles wat je krijgt is het teken van een kind. De herders worden uitgenodigd om de woorden van de engel te geloven. En de woorden van de engel, dat zijn woorden van God. En God zegt daarmee, met dit woord moet je het doen. En met dit woord mag je op pad gaan en mag je op weg gaan om Jezus te vinden. Nou, ze gaan op weg. En wat ontdekken ze dan? Nou, inderdaad, een kind in een doek gewikkeld en liggend in een voerbak. En dan krijg je zo'n gesprekje tussen Jozef en Maria en die herders. En voor Jozef en Maria was dit natuurlijk wel heel bijzonder. Want Maria, die had wel, daar was ook een engel aan verschenen, hè? Toen ze zwanger was en nog voordat ze zwanger werd. En toen had de engel gezegd dat haar kind een heel bijzonder kind zou zijn. Maar misschien heeft ze daar toch nog wel eens aan getwijfeld. Zou het echt waar zijn? Heb ik het niet een beetje gedroomd? Zou ik echt de Zoon van God in mij dragen? En dan is het zover en dan is ze bevallen. En dan midden in de nacht komen wildvreemde herders ineens vertellen, ja, wat jij daar hebt, dat kind, dat is echt de Zoon van God. Er zijn engelen aan ons verschenen. We hebben zelfs een heel koor gezien en gehoord van engelen die zongen. Wat een ontmoeting is dat geweest voor die herders. Om zo'n heel koor van engelen te zingen. En wie weet hoeveel het er geweest zijn. Tienduizenden, misschien wel honderdduizenden engelen. Wauw, dat zal geklonken hebben, zeg. Hey, eerder zei God, door tienduizenden van die engelen. Hoezo, stille nacht? Dat is geweldig, moet dat geweest zijn. En wat zal dat het leven van die herders op zijn kop hebben gezet? Ik weet niet hoe ze daarvoor tegenover God stonden. Want ja, dat staat niet in de Bijbel, dus daar moet je maar een beetje naar gissen. Maar ik weet wel, en dat staat in de Bijbel, dat ze diep geraakt zijn. En als ze teruggaan, en ze hebben het kind gezien, dan raken ze er niet over uitgesproken. En dan zijn ze alleen maar aan het bidden en loven. En ik denk dat ze ook wel gezongen hebben. Ik denk dat ze met die schorre, ruwe mannenstemmen hebben geprobeerd om dat eerder zijn God een beetje na te doen. En het zal vast niet zo mooi geklonken hebben als van de engelen. Maar toch, voor God zal het als muziek in de oren geklonken hebben. En hoe hun verhaal overkwam, op al die mensen aan wie ze vertelden, ik weet het niet. We weten wel dat de godsdienstige leiders niet de moeite namen om die 7 kilometer te lopen van Jeruzalem naar Bethlehem en te gaan kijken. Dat deden ze niet. Ze moeten dit verhaal gehoord hebben, dat kan niet anders. Die herders die hebben dat rondverteld. Iedereen wist dat. Maar ze zijn niet in beweging gekomen. Weet je wie er wel in beweging kwamen? De wijzen uit het oosten. De magiërs. Nou, die moeten echt van heel ver gekomen zijn. Die zijn wekenlang onderweg geweest. Het waren waarschijnlijk astrologen uit Babylonië. Wat moeten die nou bij Jezus? Astrologen. Ja, en toch komen ze. Ik denk dat het te maken heeft met Daniël, een Joodse prins die eeuwen daarvoor gevangen was en in Babel woonde. En die daar al aan het hof van Babel gesproken heeft over de Joodse koning, de Messias, die zou komen. En deze geleerden die hebben die profetie bewaard. En die hebben gewacht tot het moment in de tijd waarop God zou laten zien, nu is die koning geboren. Geweldig, hè? Dat die mannen daar zo'n lange reis voor over hebben. Om Jezus te vinden. Prachtig. Maar ook triest. Want zij wel. Maar ook nu zijn de godsdienstige leiders niet geïnteresseerd. Net zoals destijds de gezanten van Babel kwamen vragen aan koning Hiskia. Een geschiedenis uit het Oude Testament. Die hadden gehoord van een heel bijzonder teken. En die kwamen vragen, is dat gebeurd? En zo ook nu. Uit Babel moeten de mensen komen. Om te vragen naar het teken van Immanuel. Bijzonder gezelschap, hè, daar in Bethlehem. Eenvoudige ouders, geen kraamhotel, maar een voederbak in een dierenverblijf. Herders op bezoek die eigenlijk verder nergens welkom zijn. Magiërs, occulte jongens uit een ver land, die weken onderweg zijn. Dit bedenk je niet zelf. Dit soort scenario's schrijft alleen God. En God wil daar in ieder geval mee duidelijk maken dat hij deze wereld niet wil redden door geweld of door macht. maar door zijn zoon. En door de geest die op zijn zoon zou rusten. Zijn geliefde zoon, in wie hij een welbehagen heeft. En door wie hij ook, in jou en mij, een welbehagen heeft. Door dat kwetsbare, machteloze en hulpeloze kindje brengt hij ons hoop. Want het kind werd volwassen. En ook toen was zijn weg anders dan wij gedacht hadden. De weg naar het kruis is nou niet bepaald de weg die wij voor de Zoon van God zouden uitdenken. Ook daarin liet God zien dat hij een andere weg gaat. De weg van de vernedering, die begon bij de geboorte, de menswording van Gods Zoon, liep uit op totale vernedering. Ook toen was Jezus vooral van alles niet in onze ogen. Maar ook toen was het Gods weg. God biedt hoop door Jezus Christus, de Heer, de Messias. De redder van Israël en de redder van elk volk dat zich tot hem keert. En de redder van elk mens, zoals je hier zit, als je je tot hem keert. Kerst is hoop. Maar wel hoop die ergens op gebaseerd is. Wij kunnen hopen op van alles en nog wat. En in onze taal betekent hopen meestal, het zou mooi zijn als het ooit zou uitkomen. Maar niet bij God. Hopen bij God is iets totaal anders. Lieve mensen, wie op Jezus hoopt en wie door hem hoopt op vrede, op geluk, op eeuwig leven, op een volmaakte relatie met God en met elkaar, die wenst niet zomaar wat. Nee, die weet zeker dat het gebeurt, omdat God er garant door staat. Door dat kindje, de vredevorst, het kind van de hoop. Dank u wel, uit grond van ons hart, voor dit prachtige kerstfeest. Dank u wel dat we dat samen kunnen doen als gemeente met de kleine kinderen en de tieners en de jongeren. En ons allemaal, hoe oud of hoe jong we ook zijn, dat we er allemaal bij kunnen zijn vandaag. En samen uw naam mogen groot maken. Heer, we bidden u dat meegaat met ons. Want wij zijn maar kleine, kwetsbare mensen en dat weet u ook wel. Want u heeft ons gemaakt en u ziet hoe we eraan toe zijn. En u weet ook wel dat als we straks naar huis toe gaan, en misschien nog niet vandaag, maar misschien wel volgende week, dan kan die hoop ons zomaar tussen de vingers doorglippen. En dan raken we het weer bijna kwijt. En daarom bidden we u, grote God, wees dicht bij ons. Ga met ons mee straks. En geef dat die hoop nooit, maar dan ook nooit meer weggaat uit ons hart. En dat wat er ook gebeurt in ons leven, we altijd zullen zien dat u te vertrouwen bent en dat u vol liefde bent. U heeft dat laten zien in Jezus Christus de Heer. En daarom weten we dat we altijd op u kunnen rekenen. En daarom weten we ook, zoals de herders het moesten doen met het woord van de engel, dat een woord van u was, zo mogen wij het doen met uw woord. En daar staan nog zoveel beloften in. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van een gouden toekomst. Een leven dat nooit meer voorbij gaat. Volmaakte vrede, echte vrede. Heer, wat verlangen we daarnaar? Dat het nou echt eindelijk vrede wordt. Geen wapenstilstand. En niet dat we elkaar maar een beetje tolereren. En dat we goede afspraken maken. Maar echte vrede. En echte liefde. En Heere God, we bidden u dat tot aan die dag, dat daar sporen van te zien zullen zijn in ons leven en in dat van anderen. En dat wij in deze wereld vredestichters mogen zijn. En aan iedereen kunnen laten zien, God is goed. God is liefde. Heer, zegen zo dit kerstfeest. Wij danken u ervoor en we bidden u erom. In Jezus' naam.
Thank you.
zal zo meteen gecollecteerd worden, maar eerst zal Bram Vreugde heel het collectedoel even toelichten. Of is het alleen een PowerPoint? Okay. Het is alleen een PowerPoint, die gaat u nu zien. Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze dienst. Mensen van het geluid en van het licht en de muziek en het spelen en het zingen en het bijbellezen. Ik vond het een geweldig kerstfeest. En ik wens jullie allemaal Gods zegen toe. En ik mag hem zelfs meer dan wensen. Ik kan hem aan je meegeven. Ontvang de zegen van God met een gelovig hart. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus, die mens werd. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u en met jou.